deze uitzending zijn uw presentatoren Jan Lamberts en René Kok. Vandaag hebben wij te gast in de studio Sjoerd Zuidersma, de nieuwe jongerenwerker van de RK Kerk in Delft. En minderbroeder Piet Bot, ook uit Delft.
En het is een prachtige dag vandaag, René. Het is Koningsdag. We wensen onze koning natuurlijk alle goeds toe. En we hopen dat hij een hele mooie dag heeft morgen in huiselijke kring. Want vandaag is hij ergens in Noord-Holland, in het land. Mm-hmm. René, heb jij nog speciale dingen die je met Koninginnedag doet vandaag?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb er geen tijd voor. Ik moest vanochtend voetballen. Althans, ik ben coach van een voetbalelftal. Daarna zat ik hier. Onderweg hier naartoe ben ik even in de stad rondgelopen om te kijken op de rommelmarkt. En vanmiddag krijg ik visite, dus ik ben bang dat er weinig tijd overblijft.
Het is hartstikke gezellig in de stad, mensen. Dus ga vooral ook vanmiddag even lekker in de stad rondkijken. Het is er erg sfeervol.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we hebben in de studio vandaag als gast de heer Sjoerd Zuidersma. Hij is sinds 1 februari aangesteld binnen de Rooms-Katholieke Kerk als jongerenwerker. Welkom, meneer Zuidersma. Wie is Sjoerd Zuidersma?
Ja, mijn naam is Sjoerd Zuidersma inderdaad. 33 jaar, opgegroeid in Nootdorp. Altijd veel aan sport gedaan. Ook wel Rooms-Katholiek opgevoed, maar ook jarenlang weinig mee gedaan. Eigenlijk besloten na een periode vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika om me te willen gaan verdiepen in ons geloof. En inmiddels 5 jaar geleden begonnen aan theologie.
Leg de link eens uit tussen vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika en theologie?
Ja, voor mij is dat wel een hele belangrijke periode geweest. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan voor Youth for Christ. Een protestantse organisatie van oorsprong. Ja, heel erg ondergedompeld eigenlijk in een christelijke omgeving. En daar ook heel erg door geraakt. Gezien wat die mensen, met wat voor passie die mensen daar aan het werk zijn. En dat raakte me zo dat ik toen terugkwam besloot van, nou, ik wil me echt verdiepen in mijn geloof. En zodoende de stap gezet naar theologie.
En dan ga je theologie studeren. Je vertelde in het voorgesprek dat je dat parttime doet.
Ja.
In eerste instantie in combinatie met een baan, geloof ik, ergens.
Ja, ja, ja. Klopt. Ik heb inderdaad een aantal jaar, ik noemde al dat ik veel heb gesport. Een aantal jaar als tennistrainer gewerkt. En een periode bij een gemeente, de afdeling Sport en Welzijn. En zodoende kon ik het combineren met mijn studie daarnaast. En zeker ook in de sport altijd heel veel met jongeren gedaan. Dus vandaar ook dat gaandeweg denk ik ook dat gegroeid is naar wellicht deze mooie functie.
Ja, 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 ja. Ja, die kwam niet helemaal uit het niets vallen. Uw dienstenband bij de gemeente die ging op een gegeven moment ophouden.
Ja.
En u liep stage in Delft, dacht ik.
Klopt, ja, ja, ja. En met name eigenlijk in Sion.
Vertel even, wat is Sion?
Inderdaad, Sion zijn de Rooms-Katholieke parochies in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Het zijn 3 parochies in dit geval, die dus ook samenwerken. En ook weer, zij werken ook weer samen met de parochies in Delft, de Ursula-parochie.
Met de Ursula, dus ja. De parochie van Sion en de parochie van Ursula, Delft werken samen.
Ja.
En daarvoor, voor die 2 grote blokken bent u aangesteld als jongerenwerker.
Ja, ja, inderdaad. Zo, dat klopt. Ja.
Wat doet de jongerenwerker?
Nou ja, jongerenwerker, ik probeer daar te zijn waar jongeren zijn. Er een bijdrage aan te leveren dat er passende jongerenactiviteiten worden georganiseerd. Lokaal. Dat de activiteiten die er al zijn ook ondersteund gaan worden. En daar waar wellicht nog kansen liggen dat daar nieuwe jonge groepen bijvoorbeeld gaan opgestart worden. Ik heb contact met de vrijwilligers en ook scholen en ook eigenlijk met de ouders.
Noem eens een aantal activiteiten die er gaan opgestart worden of die er al zijn en die u gaat uitbouwen.
Ja.
Wat moet ik me voorstellen bij jongere activiteiten?
Nou, er is al op het een en ander. Vorige week ben ik bijvoorbeeld in Schipluiden bij het paasspektakel geweest. Ook echt een activiteit de hele nacht door voor jongeren. Nou, in Delft zijn al een aantal jongerengroepen. De RKJ Delft, M25, het brugklasjaar en het vormseljaar. Daar hoop ik vooral ondersteunend en te kunnen zijn en begeleidend. Ja, als ik heb nu heel veel gesprekken. En als eruit blijkt van dat er behoefte is aan, aan, aan een bepaalde groep, aan een nieuwe groep, dan ben ik ook inderdaad, het is het idee om daar mee aan de slag te gaan.
Jongeren is binnen onze kerk, maar ik denk binnen alle kerken, geen makkelijk geheel. Ja. Luisteraars, we zitten hier in de studio met Sjoerd Seidelsma. Hij is sinds 1 februari aangesteld als jongerenwerker voor de RK parochies in Delft en Sion. Delft heeft 4 katholieke kerken, Sion heeft 3 katholieke kerken, Maaslands, Gepluiden en Den Hoorn. Dat even nog voor de achtergrond, voor als u net meeluistert. Meneer Seidelsma, we zeiden vroeger in het eerste deel van het gesprek, jongeren, dat is binnen de kerk moeilijk. Wat denkt u daarvan als ik zeg jongeren, dat is moeilijk?
Nou, dat hoor je inderdaad vaker. Ik hoor dat natuurlijk ook. Toch denk ik dat er ook zeker wel kansen liggen bij deze huidige jongeren. Ik heb veel gesprekken met jongeren en ze staan natuurlijk in een periode in hun leven waarin ze veel keuzes moeten maken. Wat willen ze in hun leven? Wat willen ze gaan doen? Als je op die manier een gesprek kunt krijgen, dan kun je op een gegeven moment wel doorgaan ons geloof ter sprake brengen. Zo is in ieder geval mijn ervaring wel. Ja, en het is natuurlijk ook, dit is wel enigszins een cliché, maar het is ook de toekomst van onze kerk, van de kerk. Ja.
Toekomst van de kerk, zegt u.
Ja.
Maar het is ook een generatie die heel erg vluchtig is.
Ja.
Vluchtig contacten, ja. Geen persoonlijk contact. Het gaat allemaal via e-mail, via Twitter of via Facebook. Hoe haal je ze erbij?
Ja, nou dat is inderdaad, denk ik, een hele ware constatering. Wij proberen ze echt wel persoonlijk te benaderen. Want ik begeleid al een aantal jaar jongerengroepen. En inderdaad, als ik mails verstuur, dan komt de reactie daar. Nou, daar komt weinig reactie op. Dus ik probeer mensen echt wel persoonlijk te benaderen. Even een persoonlijk mailtje te sturen. Echt uit te nodigen van kom je vanavond nog naar onze avond. Dus ik denk wel. En als ze er dan zijn, echt even ook een moment met elkaar te praten. Dat ze echt ook ervaren dat ze er mogen zijn.
U bent sinds 1 februari actief in Delft en de omgeving.
Ja.
Wat zijn uw eerste indrukken, ook als het daarom gaat, om jongeren erbij te kunnen betrekken?
Mm-hmm. Die zijn echt positief. Vorige week ook een hele leuke activiteit gehad met hele enthousiaste jongeren. Ja, dat geeft mij dan toch echt hoop. En ik denk ook dat ook heel belangrijk is dat wij dat weer mee kunnen geven aan de jongeren als ze komen.
Nu moet u in uw eentje ongeveer 7 kerken bedienen, die ook nog geografisch flink uit elkaar liggen. Is dat een beetje te doen? Of fiets u de hele dag heen en weer?
Ja, dat is. Nee, ik fiets niet de hele dag heen en weer. Ik heb van tevoren een plan gemaakt, een projectplan. En daarin probeer ik echt mijn tijd te verdelen. En het 1,5 jaar ben ik meer bij de parochies van Sion. Dus in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. En het half jaar daarna meer in Delft. Om inderdaad ook iets, echt een periode iets te kunnen doen. Daar is, ik denk inderdaad dat de beste weg is. Want anders inderdaad zijn 7 parochies best veel. Die inderdaad ook nog best een stukje uit elkaar liggen. En dan, ik hoop op deze manier meer te kunnen doen. Meer te kunnen betekenen.
Ja, want u noemde net al dat u werkt met vormelingen.
Ja.
Maar ik hoorde u ook de RKJ noemen. Nou ken ik die groep toevallig ook een klein beetje. Dat is de leeftijdscategorie tot 30. Dus u bent met een hele brede categorie jongeren.
Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk de groep van 11 tot 30 jaar. En daarin zitten dan verschillende jongerengroepen onderverdeeld. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat daar verschillende groepen zijn. Want die leeftijdsgroep en dat verschil in ontwikkeling tussen iemand van 12 en iemand van 16, 17 jaar is natuurlijk enorm groot. En dat het daarom ook wenselijk is dat daar verschillende groepen, jongerengroepen voor zijn.
Ja. U doet het niet alleen, neem ik aan. Gesteund door een team, vrijwilligers, collega's.
Ja.
Jongeren toekomst in één zin.
Jongeren toekomst in één zin. Jongeren zijn bezig met de toekomst. En ze zijn heel druk. Maar als wij toch kunnen duidelijk maken dat ons christelijk geloof ook echt van waarde kan zijn voor hen. dat er echt wel een toekomst is.
Met jongeren.
Met jongeren, ja.
In de kerk.
In de kerk.
Samen. Ja. Zij zijn onze toekomst.
Ja. Ja.
Hartelijk dank, meneer Zijlsma, voor dit gesprek. We moeten er een eind aan breien. Goed. Want anders komt een tijdnood.
Kerkagenda.
Morgen 27 april is er om 10:00 een dovendienst. Deze week niet in Delft, maar in Rotterdam. Ook morgen om 11:30 start de Franciscaanse wandeling in de Delftse Hout. En morgen om 3:00, van 3 tot 4, is het zogenaamde kerkclubje met verstandelijk gehandicapten op de Roland Holslaan 1087. Iedereen is welkom. Morgenmiddag van 3 tot 4 is er een orgelconcert in de Jessekerk. De organist is Aart de Kort, de organist van de Rotterdamse kathedraal. Hij speelt onder andere de composities van Joop Schouten, die vroeger organist was van de Hippolytuskerk in Delft. En hij speelt composities van Marius Monnikendam. Na afloop van het concert kunt u blijven voor koffie en kennismaking met de organist.
Dan zijn we bij 28 april. Dan is hij weer op in de ochtend tussen 10 en 12 de Bijbelkring van dominee Erik Cossé. Over het Bijbelboek Job, het evangelie volgens Nicolaas Matsier. Op maandagavond is er tussen 7:30 en 8:30 weer de gebedsgroep voor protestants Delft. Elke maandagavond is dat in de wijkgemeente Emmanuel. Dan kunt u nog naar een vergadering of naar een bijeenkomst 's avonds. Een mooi half uur om even samen te zijn. Plaats is de Wipmolen.
Dinsdag 29 april start de pelgrimstocht naar Franciscaans Italië. De Franciscaanse gemeenschap in Delft organiseert en begeleidt een reis naar Assisi en omgeving. Tot en met donderdag 8 mei. En ook op dinsdag is er een feestje bij het distributiecentrum van de Voedselbank in Delft. Vanwege het 10-jarig bestaan en tevens de officiële opening van het nieuwe distributiecentrum. Ook op dinsdag is er weer een bijeenkomst van de Benedictuskring. Door het lezen en bespreken van teksten uit de Benedictijnse wereld wordt er gezamenlijk gezocht naar de betekenis van deze stroming in het dagelijks leven.
30 april, Sterrendag. De wijkgemeente Binnenstad Vrijnban van de Hervormde Kerk in Delft organiseert weer een heel leuke dag voor basisschoolkinderen. De Sterrendag, zo heet hij. Dat is in de Max Havelaarschool Voorstraat 30. Het is een middag en een dag vol creativiteit met bijbelverhalen. Er is een lunch tussen de middag. Heel leuk om voor de kinderen om naartoe te gaan. Dan zijn we 1 mei aangekomen. Dan hebben we een bijzonder feest. Althans, dat wil zeggen de gemeenschap van religieuzen die bij de Sacramentskerk wonen. Namelijk het 50 jaar kloosterfeest van zuster Joantine en zuster Goretti. Er is een eucharistieviering om 14:00 om het feit wat luister bij te zetten. Van harte gefeliciteerd, dames. Dan is er een voorlichtingsbijeenkomst ook op 1 mei tussen 8:30 en 9:30 over het Delftse kerken en het rampenplan. De gemeente en de kerk overleggen over een bijdrage van religieuze instellingen en religieuze anderen en kerken in geval van een ramp of een crisis in Delft. Ten slotte, voor 3 mei is er weer het Repaircafé tussen 11 en 3. Heb je wat stuk? Ga naar het Repaircafé en ze helpen je om het zelf te repareren. Dat is in de Mijnbouwstraat 120 in het Science Center. Dat is de agenda voor deze week. Kort, maar krachtig.
Nu volgt het gesprek van de week.
We zitten aan tafel met broeder Piet Potts, Franciscaans minderbroeder. Wie is Piet Potts?
Ik ben Piet Potts. Ik ben Franciscaan. In 1962 ingetreden bij de Franciscanen. Ik heb 30 jaar in Papua gewerkt. Dus het Indonesische deel van Nieuw-Guinea, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. En sinds 2004 terug in Nederland. En sinds 2004 ook woonachtig in Delft.
In de communiteit van de minderbroeders in de Raamstraat. Nou, dan denk ik dat de luisteraars twee dingen willen weten. Wat is een minderbroeder en wat is een communiteit?
Een communiteit, dat is een groep mensen die samenwoont. Een commune, in een zekere zin van het woord. Minderbroeder, dat staat dan voor een broeder. Met het woordje minder erbij. Dat duidt op armoede, op eenvoudig leven, op nederigheid. Die termen moet je er dan bij denken.
Franciscaan, Franciscus van Assisi.
Natuurlijk. Wij noemen onszelf Franciscaan. Omdat we navolgers zijn van Franciscus, die 800 jaar geleden ongeveer leefde.
Ja.
In Italië.
Nou gaat u Franciscaans wandelen.
Ja.
De natuur in. Hoe gaat dat in zijn werk?
Franciscus was iemand die onderdeel voelde van de hele schepping. Hij noemde de schepping dan ook zijn broeders en zusters. Broeder vuur, zuster water. Wij proberen op een laagdrempelige manier iets van die spiritualiteit van Franciscus over te brengen gedurende een wandeling. Dan proberen we een bepaald thema eruit te lichten. Het kan nederigheid zijn, dat kan armoede zijn, dat kan kwetsbaarheid zijn, nou noem maar op. Tevens proberen we, doordat we iemand mee laten gaan van IKV, dat is Instituut voor Natuureducatie. Martin de Laat gaat mee. Die man is deskundig op het gebied van natuur en die vertelt daarover. Wijst het ook aan. Op die manier hopen we dat mensen zich meer bewust worden van de natuur en wat de natuur kan betekenen.
En tegelijkertijd dat gedachtegoed van Franciscus. En meenemen, de liefde van de natuur als Gods schepping.
Ja.
Van Franciscus wordt verteld dat hij sprak met de dieren des velds en met de vogelen. Gaat u dat ook doen tijdens de wandeling?
Niet in de letterlijke zin van het woord.
Nee, u gaat niet.
Maar wel proberen gevoelig te worden voor die natuur. Hmm. Wat leeft er? Probeer te luisteren naar de vogels die kwetteren. Probeer te zien hoe kleine dingetjes groeien. Dat een klein bloemetje mooi kan zijn. In die zin wel.
Wat is dan, want daar kan ik nog niet helemaal mijn vinger achter krijgen. Wat is dan het bijzondere aan het Franciscaanse aspect? Want u neemt iemand mee van dat IKV. Iemand met verstand van de natuur die hele dingen kan uitleggen. Wat voegt u als Franciscaans broeder daar dan aan toe?
Dus wij proberen dus een van de aspecten die Franciscus in zijn leven belangrijk vond mee te nemen tijdens die tocht. Dat begint met een korte inleiding waarin we dus een bepaald stukje uit de geschriften van Franciscus voorlezen. En we sluiten het ook al af ook met een kort gebed. En dat proberen we in een eenheid te voegen. Hè?
Ja, ja. Ja, maar laagdrempelig.
Zeer laagdrempelig.
Iedereen kan mee als je dat wil.
Tuurlijk, iedereen kan mee. Dus ja. Ja. Je hoeft echt niet super religieus te zijn of zoiets.
Ja.
Als je mee wil, waar kun je dan terecht?
Dus wij vertrekken zondagmorgen om 12:30 bij de Raamstraatkerk.
Nou, die zal iedereen wel kennen. De grote kerk. Ach, die je vanaf het station eigenlijk al kunt zien liggen.
Ja, dus aan de westkant van het station.
Mm-hmm.
Op 3 minuten afstand lopen.
Om
12:30.
Als je daar om 12:30 staat, dan kun je gewoon aanschuiven.
Dan kan je gewoon aanschuiven. Dan gaan we met een paar auto's naar het Delftse Hout toe.
U gaat Franciscaans wandelen, maar u gaat ook naar Assisi toe, heb ik begrepen.
Klopt. Aanstaande dinsdag vertrekken we weer met een groep van 40 man. Met de bus naar Assisi. Naar een aantal plekken waar Franciscus 800 jaar geleden heeft rondgelopen. En daar proberen we meer bewust te worden van wie Franciscus is en waar die voor stond en hoe die dat beleefde en waar maakte in zijn leven.
Ja, ja. Ik geloof dat we even te laat live waren. Valt mee. We zitten met broeder Piet Bots in de studio. Hij is Franciscaan. Hij gaat Franciscaans wandelen. Het eerste even van de uitzending hebben we het over gehad. En we hebben het nu over zijn tocht naar Assisi. Met z'n hoeveel gaat u, broeder?
We gaan in totaal met 40 man. 2 begeleiders en 38 deelnemers.
Met de bus?
Met de bus, ja.
Dat doet u in 2 dagen heen, 2 dagen terug?
2 dagen heen, 2 dagen terug. En voor de rest slapen we in Assisi. Maar we maken nog twee tochten. Eentje naar het Rieti-dal en eentje naar La Verna. La Verna, daar heeft Franciscus de wondtekenen gehad. In het Rieti-dal, daar gaan we onder andere naar Crezzo, waar voor de eerste keer eigenlijk kerstmis op de manier gevierd wordt zoals wij dat nu gewend zijn. Met een os en een ezel en alles wat daar rondomheen zit.
U sprak over wondtekenen, stigmata neem ik aan.
Ja, dat zijn de stigmata.
Kunt u dat even uitleggen?
Dus we weten dat Jezus aan het kruis gestorven is. Heeft de nagelen door zijn handen en benen gekregen, of voeten gekregen. Ook een wondteken in zijn zij, omdat daar de lans is ingestoken. Franciscus heeft op wonderlijke wijze diezelfde tekenen in zijn lichaam gekregen. Omdat hij zo verbonden was met Jezus, zich zo inleefde in Jezus, is dat zichtbaar, lichamelijk zichtbaar geworden bij hem.
Ja, dat is iets heel bijzonders, de wondtekenen. Even terug naar Assisi, u zei iets wat mij even triggerde. Kerstfeest wordt eerst gevierd zoals wij dat vieren.
Ja, dus voorheen, dus zeg maar een goede 800 jaar geleden, werd natuurlijk ook kerstmis gevierd, maar niet met een stal, een os en een ezel, met de herdertjes enzovoorts. Franciscus, die zeer lichamelijk leefde eigenlijk, zeer een gevoelsmens ook was, die heeft dat heel letterlijk proberen uit te beelden. Hij heeft dus een os en een ezel georganiseerd, of laten organiseren. Hij heeft er schaapjes bij gehaald. Hij heeft een kindje in een kribbe gelegd. En op die manier het kerstfeest gevierd. En op die manier de mensen erbij betrokken.
Het was dus eigenlijk bijna een stukje PR voor kerstmis.
Ja, het is een toneelspel.
Zo'n
heeft
toneelspel,
dus,
ja.
Toneel gespeeld. Maar op die manier het verhaal dichtbij gebracht.
Ja, even terug naar het programma. U noemde al een aantal plekken waar je naartoe gaat. Assisi op zich is een belangrijke plek geweest, ook in het leven van Franciscus. Wat gaat u in Assisi zelf nog doen?
Nou, in Assisi is de man geboren en is die ook gestorven. Dus daar speelt zijn leven zich eigenlijk af. Dus daar bezoeken we de belangrijke plekken die daar zijn. Dus de San Francesco, dat is de kathedraal die gebouwd is na zijn dood, waar die ook begraven ligt. We gaan naar de Santa Chiara, dat is de kerk waar Clara begraven ligt. Clara, dat was een vrouw die zich zeer aangesproken voelde door Franciscus. Zij is ongeveer een 10 jaar jonger. Heeft de spiritualiteit van Franciscus proberen te vertalen voor vrouwen, maar ook op een meer contemplatieve manier, een manier meer in het klooster. Terwijl Franciscus zelf rondtrok, de hele wereld doorging.
Ja, heilig Franciscus en heilig Clara, Franciscanen, Clarissen, ja. Clara vandaag. Broeder Bots, hele fijne wandeling morgen. En vooral een hele gezegende en goede reis naar Assisi.
Bedankt, ja.
De gedachte van de week.
Ja, luisteraars, het is morgen de eerste zondag na Pasen. Ook wel beloken Pasen genoemd. Beloken komt van beluiken. Dat is een oud-Nederlands woord dat afsluiten betekent. De zondag wordt ook wel genoemd Barmhartigheidszondag. Of de zondag van de goddelijke barmhartigheid, door Paus Johannes Paulus II ingesteld. De Latijnsnaam van beloken Pasen is Dominica in Albis, zondag in witte kleren. Dat is een verwijzing naar de doopkleren, de witte doopkleding van de doopleerlingen. De zondag wordt ook wel Thomaszondag genoemd. Het beluiken, het luiken, het sluiten heeft ook een klein beetje te maken, denk ik, met het feit dat Jezus in het evangelie van morgen en van vandaag, van dit weekend, door gesloten deuren binnenkomt in de ruimte waar de leerlingen bij elkaar zitten. We hoorden Pater Dries van der Akker hier vorige week al over. Die zei, de leerlingen zijn bij elkaar gekropen uit angst. Wat Jezus overkomen, dat kan hen overkomen. En Jezus komt binnen door gesloten deuren en maakt geen verwijten. Hij wenst hen vrede. Vrede zij met u. En ze ontvangen de Heilige Geest, die leerlingen. En Thomas is er niet bij. En later zegt Thomas tegen zijn vrienden: ik zal pas geloven als ik met mijn eigen handen de wonden van Jezus kan aanraken. En zo zal het ook gebeuren. Jezus zal opnieuw aan zijn leerlingen verschijnen en tegen Thomas zeggen: kom en voel, weet wat er gebeurt. En dan maakt Thomas de knieval: mijn Heer en mijn God. We zijn in de tijd na Pasen aanbeland. De kerk doet zich erg veel moeite in de lezingen om ons te vertellen dat de Heer leeft, dat Jezus Christus de waarlijk verrezen en opgestane Heer is. We lezen verhalen van verschijningen en straks gaat het boek Handelingen vertellen over de christengemeenten die langzamerhand gaan ontstaan en langzamerhand gaan groeien. En we krijgen in de evangelie na de verschijningsverhalen de eerste tekenen van de hemelvaart en later van de Heilige Geest die over ons komt met Pinksteren. Nu zijn we nog in verbazing over het feit dat de Heer is opgestaan. En met Thomas kunnen we het niet geloven dat de Heer werkelijk leeft. En toch, luisteraars, de Heer is opgestaan, de Heer leeft. Halleluja. Amen.
De volgende live-uitzending is volgende week zaterdag 3 mei van 12 tot 1. De onderwerpen en de gasten van die uitzending kunt u vinden op www.raadvankerkendelft.nl. Via deze site kunt u ook de hele week reageren op deze uitzending. Vrede en alle goeds.
Ja, luisteraars, dat wensen wij u inderdaad toe. Een hele fijne Koningsdag nog. Goed weekend en tot de volgende week.